Stichting Het Braambos heeft met name ten doel om werken van Engelse strikbaptisten rondom de 19e eeuw te vertalen en te verspreiden. Het is niet de bedoeling of toegestaan dat u gepubliceerde werken als ook voorgelezen tekst zonder toestemming elders publiceert of voor commerciële doeleinden gebruikt. Er wordt een preek van Philpott voorgelezen die is gepubliceerd in het tweede zestal. Philpott heeft hem uitgesproken op zondagmorgen in Londen op 24 juli 1853. De titel is De slappe handen versterkt en de struikelende knieën vastgesteld. Naar aanleiding van Jesaja 35, vers 3 en 4. Versterkt de slappe handen en stelt de struikelende knieën vast. Zeg de vreesachtigen van harte, wees sterk en vrees niet, ziet. Ulieder God zal te wrake komen met de vergelding Gods. Hij zal komen en uw lieden verlossen. Het boek De Profetieën van Jesaja begint waar God mee begint, in het geweten van de zondaar, namelijk in bedreigingen, bestraffingen en veroordelingen van de zonde. En het eindigt waar God in de zondaars hart eindigt, in beloften, barmhartigheden en zegeningen. Zo is dan de orde van God, en in zijn woord en in zijn genade in de nauwste overeenstemming. De ziekte wordt eerst blootgelegd, voordat het geneesmiddel wordt geopenbaard. Eerst wordt de wond aangewezen, opdat de toepassing van de heilzame balsem zoveel te heerlijker zou zijn. En zo lezen wij in het eerste hoofdstuk: Wee het zondige volk! Het volk van zware ongerechtigheid. Het zaad der boosdoeners, de verdorven kinderen. Zij hebben de Heere verlaten. Zij hebben de heilige Israëls gelasterd. Zij hebben zich vervreemd, wijkende achterwaarts. Waartoe zoudt gij meer geslagen worden? Gij zoudt des afvals des te meerder maken. Het ganse hoofd is krank. Het ganse hart is mat. Van de voetzool af tot het hoofd toe is er niets geheels aan hetzelfde, maar wonden, striemen en etterbuilen. Welk een beschrijving van de inwendige toestand en de uitwendige handelingen van de zondaar die hij met het hart, de lippen en het leven openbaart. Maar hoeveel verschilt hierbij de uitspraak des Heren op het einde van dit profetische boek? Met welk een tederheid en liefde spreekt hij zijn Sion aan? Welke beloften van haar zonde te zullen uitdelgen als een nevel, en dat de verheuging over haar zal wezen met blijdschap en vrolijk gezang. Welke verklaringen, dat schoon een vrouw haar zuigeling mocht vergeten, de Heere toch zijn beminden niet vergeten zal. Het hoofdstuk dat voor ons ligt is vol van beloften, ja, gelijk de watervaten op de bruiloft te Kanaan ten boorden toe, daarmee gevuld, och, dat dezelfde genadige Heere, die het water in wijn veranderde, deze morgen met ons zij en ons een weinig geven te smaken van de nieuwe wijn van zijn koninkrijk. Ik merkte zo even al aan dat dit hoofdstuk vol is van beloften. Toch te midden van deze beloften vinden wij, als bij wijze van een tussenvoeging, een bevel gegeven. In vers 1 had de Heere gezegd dat de woestijn en de dorre plaatsen vrolijk zouden zijn, en de wildernis zich zou verheugen en bloeien als een roos. Na dit meer te hebben uiteengezet, breekt hij eensklaps af, alsof hij aan een zekere persoon enig werk beval, hetwelk hij aan hun handen toevertrouwde. Versterkt de slappe handen en stelt de struikelende knieën vast. Zegt de vreesachtige van hart, wees sterk en vrees niet, ziet, Ulieder God zal te wrake komen met de vergelding Gods. Hij zal komen en uw lieden verlossen. En wie wordt die last dan opgedragen? Wie zijn het die hier in het bijzonder worden aangesteld? Het zijn de dienstknechten en afgezanten van God, zij die hij met zijn genade in hun harten en zijn woorden op hun lippen uitzendt. Uit de woorden zelf en uit hun samenhang met het voorgaande en het volgende worden ons twee gewichtige lessen gegeven. Allereerst dat het versterken van slappe handen en het vaststellen van struikelende knieën en het vertroosten van de vreesachtige harten een belangrijk gedeelte van de christelijke bediening is. En ten tweede, dat juist diezelfde personen aan wie de beloften in dit hoofdstuk gedaan worden, en van welke de Heere zegt dat zij de vrijgekochten des Heeren zijn, en waarvan hij verklaart, zij zullen tot Sion komen met gejuich en eeuwige blijdschap zal op hun hoofd wezen, dat zij juist ten minste, velen onder dezelfde, slappe handen, zwakke knieën en vreesachtige harten hebben. In de beschouwing van deze woorden dan zal ik, zo de Heere mij geliefd te bekwamen, proberen aan te wijzen, allereerst, wat mij te verstaan hebben door slappe handen, struikelende of zwakke knieën en vreesachtige harten. Ten tweede de algemene lasbrief om die slappe handen te versterken, de zwakke knieën vast te stellen en de vreesachtige harten te vertroosten. Ten derde de bijzondere boodschap die de Heere door de mond van zijn dienstknechten brengt aan hun, die slappe handen, zwakke knieën en vreesachtige harten hebben. Vrees niet, uw lieder God zal ter wrake komen met de vergelding Gods. Hij zal komen en uw lieden verlossen. Allereerst, het spreekt vanzelf dat de Heere hier figuurlijk spreekt. Het zijn geen natuurlijke handen en knieën die slap en struikelend zijn, maar geestelijke. Wie zou ook zo dwaas zijn dat hij hier aan verlamde handen en jichtige knieën dacht? Integendeel, verwijst het ons naar iets geestelijks en bevindelijks, waarvan dit gepaste en nadrukkelijke zinnenbeelden en afschaduwingen zijn. Het eerst trekt onze aandacht de uitdrukking de slappe handen. Want wat is de hand? Wat zal wel deze gemeenzame vergelijking te kennen geven? Niemand is het onbekend dat de hand het belangrijkste en het meeste gebruikt wordende lid van het lichaam is. Hoeveel onvermijdelijke diensten bewijst zij ons? Zouden wij buiten de hand niet verminkt en ten eenenmale geschonden zijn? Vraagt gij daarom, wat met dit belangrijke lid van het lichaam, het aanzienlijke gedeelte van de mens, waardoor hij zich boven het redeloze dier verheft, terwijl de hand de bevelen van zijn redelijke verstand ten uitvoer brengt? Vraagt gij wat hiermee in de genade wordt aangeduid? Het is het geloof. Die edelste vrucht van de geest, die koningin aller genadegaven, dat allerbelangrijkste lid van de nieuwe mens, dat hier en elders door de hand wordt voorgesteld. Laat ons ter verduidelijking van ons onderwerp enige van die gewichtige diensten die de hand te verrichten heeft opnoemen. Ik zeg enige, want allen zou ons onmogelijk zijn. Een voorname verrichting van de hand dan is ten allereerste de voorwerpen te pakken en vast te houden. Een menselijke hand is een meesterstuk van samenstel. Sterke weerstand van de vingers met de duim is door de goddelijke bouwmeester juist zo gevormd om de voorwerpen vast te houden. En tot deze dienstwaardigheid werken alle spieren, aders en zenuwen samen. Vinden wij in de werkzaamheden van het geloof hiermee geen overeenstemming? Hoor slechts wat de Heere zegt, of het moest mijn sterkte aangrijpen. Hij zal vrede met mij maken. Vrede zal hij met mij maken. Daar is een aangrijpen van Gods sterkte. En dit geschiet niet anders dan door het geloof. Weet gij mij een andere genade van de geest te noemen, die de Heere aangrijpt, gelijk Jacob ook vasthield toen hij met een engel worstelde, of gelijk de zinkende Petrus de hand van Jezus greep. Grijp naar het eeuwige leven, zo luidt de vermaning van Paulus aan Timotheus. Maar hoe zal het eeuwige leven, en in het bijzonder Jezus, die het leven is, aangegrepen worden, tenzij door het geloof? Wie in mij gelooft, zegt de Heere, die heeft het eeuwige leven. Hij heeft het door het aan te grijpen en vast te houden. We lezen ook van een toevlucht nemen om de voorgestelde hoop vast te houden, gelijk de doodslager onder Israël die zijn toevlucht tot een der vrijsteden nam en veilig en behouden was, zolang hij zich daar ophield. Alzo mag de schuldige zondaar zijn toevlucht tot de Heer Jezus nemen en door het geloof vasthouden aan die hoop die hem in het evangelie van Christus voorgesteld is. Ten tweede is de hand het voorname werktuig waardoor de krijgsman strijdt. En hoe veelvuldig wordt de christelijke bevinding in de schrift bij een strijd vergeleken? Strijd, de goede strijd des geloofs. De christen wordt bij een krijgsknecht vergeleken. Paulus zegt in 2 Timotheus, gij dan leidt verdrukkingen als een goede krijgsknecht van Jezus Christus. Doch zo de krijgsman geen hand had, waarmede zou hij dan de sabel of het geweer aanvatten? Hoe zal ik dus de geestelijke wapens aanvatten? Hoe kan ik het schild des geloofs nemen en het zwaard des geestes zwaaien? En als ik geen geloof bezit? Wij worden geroepen om de gehele wapenrusting Gods aan te doen, opdat wij kunnen staan tegen de listige omleiding des duivels. Wij hebben een zware strijd te strijden, een strijd waarin het gaat voet voor voet, hoofd voor hoofd. Een strijd tegen vijanden van buiten en van binnen. Het vlees, de Satan en de wereld. Maar in deze schrikwekkende en hete strijd te lopen, zonder geloof, is gelijk een krijgsknecht die zich zonder handen op het slagveld begaf. De eerste slag van de vijand velden hem ten neer. Ten derde is evenzo de hand het middel om alles wat wij tot onze dagelijkse ondersteuning behoeven aan te nemen. De bedelaar neemt door deze hand zijn aalmoes aan, die hem wordt toegereikt. Zo ook is het in de genade. In de genade zijn allen, niet één uitgezonderd, de zulken die van de gaven aan de armen besteed leven. En wij hebben dankbaar aan te nemen wat God ons milddadig gelieft te geven. Gunsten, barmhartigheden, zegeningen, tekenen ten goede, beloften. Dit zijn de genadegaven die de Heer aan zijn geestelijke bedelaars schenkt. En als zij gegeven worden, worden zij ook aangenomen. Maar hoe? Door het geloof. Zo is er een aannemen van Christus, gelijk gij dan Christus Jezus, den Heere, hebt aangenomen, wandelt alzo in hem. Zo is er een aannemen van de getuigenis van Christus, die zijn getuigenis aangenomen heeft. Die heeft verzegeld dat God waarachtig is. Zo is er ook een ontvangen uit zijn volheid, een aannemen van het woord in veel verdrukkingen, met blijdschap des Heilige Geestes, een ontvangen van de liefde tot de waarheid. Maar het is alles door het geloof en door het geloof alleen, dat deze zegeningen inwendig ontvangen en aangenomen worden. Ten vierde, onze handen, of liever de vingers van onze handen, zijn het voorname werktuig van aanraken. En daarom van het gevoel. Een geloof zonder gevoel is een dood geloof. De dode hand van een lijk. Een levend geloof kan evenzo min zonder gevoel bestaan als een levende hand. Zij derhalve die het geloof en het gevoel van elkaar afscheiden, die wijzen ons op het geraamte van een hand, zonder spieren voor beweging, zonder zenuwen voor onderdrukking, voor drukking, zonder bloed ter verlevendiging. Ten vijfde, in een nauwe zin genomen, zouden wij ook kunnen zeggen dat wij ons door onze handen voeden, kleden en de verschillende genietingen des levens volbrengen. Van de koning die de scepter zwaait, tot de akkerman die de ploeg stuurt, al de onderscheidene werkzaamheden van het leven worden door de hand verricht. Zonder haar was de mens minder dan het geringste dier. Met haar overtreft hij de aarde en wat erop leeft, namelijk wat het uitwendige leven, het dierlijke leven, aangaat. Maar de handen van des Heeren verloste kinderen worden in de tekst gezegd dat ze slap zijn. Versterk de slappe handen. Als de handen slap zijn, moeten zij de werkzaamheden door haar te verrichten gebrekkig en onvolkomen ten uitvoer brengen. De slappe hand kan Jezus niet vastelijk aangrijpen. Zij kan niet kloekmoedig strijden, noch hetgeen zij ontvangt volstandig vasthouden. Al dezelfde werkzaamheden worden gebrekkig verricht. Maar waarom zijn de handen dan zo slap geworden? En daarvoor zal ik toch wel een oorzaak bestaan, want heeft de schepper deze zo slap geformeerd? Wie durft zich te verstouten om haar tegenwoordige slapheid aan de een of de andere mislukking in haar oorspronkelijke samenstelling toe te schrijven? Dat zou de goddelijke maker zijn onteren. Nee, de bron van dit ongemak, gelijk alle andere in- en uitwendige kwalen, moeten in de zondeval gezocht worden. Het is die diep doorgedrongen ziekte, die ongeneeslijke kwaal, welke wij van onze eerste ouders hebben overgeërfd. De zonde, de verschrikkelijke zonde, heeft de handen slap gemaakt. De beroering, de beving en de verslapping der zenuwen, spieren en vezelen der ziel, en het uitwerpen van het beeld van God, met welke de mens geschapen werd, heeft geen andere oorzaak dan de zonde. Daarboven staan wij zelf aan de verslapping onze handen schuldig. Er is niets dat het hele leven Gods meer bedwelmt, niets dooft meer dat leven in de ziel uit, als het toegeven aan het kwade. Vleeselijkheid, toegenegenheid aan het eigen ik, hebzucht, het schikken naar de wereldse gebruiken en de grondregels en het verzuimen van Gods woord te onderzoeken van het verborgen bidden en van de verkondiging van zijn waarheid aan te horen en voor het grootste gedeelte zorg en roekeloos daarheen te leven. Al de vreselijke vruchten en uitwerkselen van de inwonende zonde zomaar toe te staan en overwinning te laten behalen, verslappen zo droeviglijk de handen. Het toegeven in het kwade voor de ziel, wat het overgeven aan vergiftige sterke drank is voor het lichaam. Door de gewoonte wint het kracht, verzwakt haar en ten einde, zo Gods genade het niet verhoedt, zou zij de ziel vernielen. Maar in het algemeen wordt de slapheid der handen niet gevoeld voordat zij geroepen worden iets te verrichten. Het is gelijk aan iemand wiens hand met een beroerte geslagen is. Zolang hij ligt te slapen of zijn hand zorgvuldig gemeden wordt, gevoelt hij niet recht zijn hulpeloosheid. Maar zodra ontwaakt hij niet en wendt zijn hand op te heffen of hij wordt gewaar dat hij geen vinger verroeren kan. Alzo is het ook in de genade. Zolang onze wereldse bezigheden onze zinnen tot zich trekken, dragen wij geen kennis van onze geestelijke zwakheden. Doch hebben wij maar iets geestelijks te verrichten, dat is te zeggen, hebben wij een belofte vast te houden aan des Heeren tafel te naderen, of zijn aangezicht in het gebed te zoeken, of met levendige, geestelijke gezinde christenen om te gaan, waar is dan uw hand des geloofs? Is zij niet beroerd en bevende, als die van een oude vrouw, en hebt gij geen reden om uw dwaasheid te beklagen, daar gij uw eigen zielen zo hebt benadeeld? Maar wij lezen ook van knieën, die gezegd worden struikelend te zijn. Het behoeft geen betoog dat ook dit, zowel als het voorgaande, een zinnebeeldige uitdrukking is. Het been, waarvan de knie het middelste gewricht of lid is, heeft zekere diensten te verrichten waarmee sommige geestelijke bewegingen overeenstemmen. Allereerst een bijzondere dienst verricht de knie in het wandelen en lopen. En Henoch wandelde met God. Zij zullen lopen en niet moede worden, zij zullen wandelen en niet mat worden. Laat ons met lijdzaamheid lopen, de loopbaan die ons voorgesteld is, ziende dat Jezus, ik zal de weg uw geboden lopen, als gij mijn hart verwijt zult hebben. Maar als de knieën zwak zijn, hoe dan? Wie zal dan aanhoudend wandelen, wie gedurig voortlopen? De struikelende knie brengt het ganse lichaam in gevaar om neer te storten. Dat de knie zwak is, is gewoonlijk het eerste teken van uitputting. Zolang wij op het ziekbed liggen, gevoelen wij die zwakte zo niet. Maar hoe bevend en struikelend zijn de knieën bij het opstaan? Alzo worden wij, als wij met God wensen te wandelen of een weg zijn der bevelen te lopen hebben, gewaar dat onze knieën zwak zijn, moe worden en bezwijken. Maar de roeping van de christen wordt in de Heilige Schrift soms bij een strijd, een worstelen vergeleken. Want wij hebben de strijd niet tegen vlees en bloed, maar tegen de overheden, tegen de machten. Gelijk in de strijd de hand, alzo is in het worstelen het been en in het bijzonder de knie, het voornaamste lid van het lichaam. Onze vijanden zijn onvermoeid. Onze lusten en driften zijn sterk. Het Heerleger der hel stelt zich tegenover ons in slagorde. Om ons te beledigen, zo niet te verderven. Hoe zullen wij hen dan weerstaan, of een kampgevecht met hen aanbinden, zo onze knieën zwak zijn en onder ons schudden en beven? Ten derde zijn de knieën een afbeelding van bidden. Om deze oorzaak buig ik mijn knieën tot de Vader van onze Heer Jezus Christus. Een struikelende knie geeft derhalve een zwakheid des gebeds te kennen. Gebrek aan aanhoudendheid, ernstigheid, een aandrang en dringendheid. Vraag gij dan naar de oorzaak van de zwakheid van de knie. Het is geen andere dan die de handen deed verslappen. Gelijk in het natuurlijke een en dezelfde ziekte de handen verslapt en de knieën verzwakt. Alzo heeft het vreselijke ongemak dat wij als kinderen des verbonds van onze eerste ouders hebben overgeërfd. Niet alleen de hand des geloofs verslapt, maar ook de knie des gebeds zwak gemaakt. Maar in de tekst wordt ook gesproken over het hart dat het vreesachtig is. En dat is een treurig teken van het toenemen der ziekte. Want het hart is de zetel des levens, het middelpunt van alle bewegingen. Als het hart door ziekte of zenuwachtigheid angstig klopt, en het bloed der verflauwing in zijn omloop wordt gestremd, dan schijnt de bronader des levens opgehouden te hebben te bestaan. Een dapper hart versterkte zo dikwijls een slappe hand en stelde zo menigmaal een struikelende knie vast. Maar een vreesachtig hart, ach, het kan niet dan sterke handen verslappen en vaste knieën doen beven. Het zijn allemaal tekenen en vruchten van datzelfde dodelijke ongemak en dat is de zonde. Maar in het bijzonder is het de schuld van de zonde die het hart beangst en vreesachtig maakt en vervult met verschrikking. Schuld deed David voor Jonathan en Jona voor den storm beven. Maar benevens deze algemene oorzaak der vreesachtigheid is er menigmaal een bijzondere in de harten van velen van Gods volk. Zij zijn om dezelfde reden bevreesd als een vrouw, dat is een besef van hun zwakheid en hulpeloosheid. Zo vrezen zij soms of het werk der genade wel in hun begonnen is. En dan eens vrezen zij dat de grote kracht der zonde hen nog overwinnen zal. En dan beangst het hen dat de beproevingen eenmaal zo zwaar zullen worden dat het onmogelijk zal zijn om ze te verdragen. Op andere tijden vrezen zij aan zichzelf overgelaten te zijn, omdat zij zonder kastijdingen zijn. Of dat de roede te zwaar is om dezelfde van een vaderhand te kunnen verwachten. Het zou mij niet verwonderen, zo deze of gene zeide, behoren deze dan ook tot het volk des Heren? Ongetwijfeld, lees ons teksthoofdstuk maar, en gij zult bemerken dat de Heren van het begin tot het einde het tot zijn verlosten inspreekt. Het zijn de vrijgekochten, de hemelwaarts reizende, die tot Sion komen met gejuich en op wiens hoofd eeuwige blijdschap wezen zal. Deze moeten versterkt en getroost worden. En door wie? Aan wie geeft de Heere deze lastbrief? Zie, daar het tweede gedeelte van ons onderwerp. Of de algemene lastbrief die Jehovah geeft om de slappe handen te versterken, de struikelende knieën vast te stellen en de vreesachtige harten te vertroosten. Dit zijn ten tweede de algemene bevelen die de koning der koningen aan zijn uitgezondene dienstknechten geeft. Maar kunnen zij die slappe handen versterken, kunnen zij hun eigen handen krachten bijzetten. En wanneer zij niet eenmaal hun eigen handen kunnen versterken, hoe zullen zij het dan anderen kunnen doen? Het is de Heere die het voor hun doet. Zij zijn maar werktuigen, op zichzelf niets vermogen instrumenten, uit en van zichzelf gans krachten hulpeloos. Wat zij zijn, zijn zij door de genade van God, en wat zij doen, doen zij door zijn ontferming. Doch als werktuigen in zijn hand beschouwd, volbrengen zij hun last op onderscheidene wijze en langs verschillende wegen. Door de prediking van het eeuwige evangelie met die zuiverheid en kracht, gelijk het van de Heilige Geest uit de hemel gegeven is, en door aan te tonen dat de zaligheid uit genade gegeven wordt, en dat die van het begin tot het einde niets dan genade is, en dat die genade soeverein, vrijmachtig, onafhankelijk en oneindig groot is. Deze boodschap des hemels, deze goede tijding uit een ver land, is zo gepast voor slappe handen, struikelende knieën en vreesachtige harten. Want wat was het dat hun handen en knieën verzwakte en het hart vreesachtig maakte? Zonde, zowel erf als dadelijke zonde. Zonden, zowel in haar bron als uitvloeisel, zowel in haar oorzaak als gevolgen. Zowel in de wortel als de vruchten. Konden zij zich maar verzekerd houden dat hun zonden voor altijd weggedaan en uitgewist waren, gelijk een nevel. Wisten zij het slechts dat God ze niet in zijn gedenkboek had opgetekend om hen te verdoemen, konden zij dit geloven en als een boodschap van God aan hun zielen met hun harten aannemen, hun slappe handen zouden gesterkt, hun struikelende knieën vastgesteld en hun vreesachtige harten getroost zijn. Neem de ziekte weg, gij geeft het geneesmiddel. En in het geven van het geneesmiddel hebt gij ook de sterkte die het geneesmiddel in zich bevat. Toen de Heere de geraakte genas, nam deze zijn bed op en hij wandelde in de vertoning van zijn krachten door de opneming van zijn bed, ligt duidelijk de volmaaktheid van de genezing. De wet ontdekt de ziekte, maar het evangelie openbaart het geneesmiddel. Predik aan de arme, schuldige, zondaar, menselijke verdiensten, schepselsrechtvaardigheid, vleeselijke heiligheid. Gij zult lasten bij lasten en droefheid bij droefheid voegen. Gij vermeerdert het ongemak, in plaats dat gij de lijder kracht bijzet. Maar verkondigt hem een zaligheid door genade, de oneindige barmhartigheid van God en zijn eeuwige en onuitsprekelijke liefde. Predik hem het eeuwige verbond, dat in alles wel geordineerd en vast is. Het volbrachte werk van Christus, het verzoenende bloed van het Lam, de rechtvaardigmaking door zijn toegerekende gerechtigheid en zijn bekwaamheid en gewilligheid om allen die door hem tot God gaan, die zalig te maken en als de gezegende geest dit dierbare evangelie met zijn bijzondere welbehagen en almachtige kracht aan het hart toepast, dan zijn de slappe handen gesterkt, de struikelende knieën vastgesteld en het vreesachtige hart vertroost. Godsdienstknechten hebben naast de prediken ook te volbrengen hun last als zij het werk der genade in een ziel mogen beschrijven. Velen van des Heeren volk vrezen of het werk der genade wel in hun hart aangevangen is. Deze twijfelingen en vrezen verslappen hun handen en verzwakken hun knieën, want wanneer zij de hand des geloofs wensen uit te steken om den Heere Jezus Christus aan te grijpen, als zij de trage handen willen oprichten om de zegeningen in het evangelie geopenbaard aan te vatten, dan worden zij soms teleurgesteld, terwijl deze of dergelijke angstige bedenking en rillende vrees bij hen opkomt. Wat recht hebt gij op deze beloften en barmhartigheden? Waar is uw bewijs dat gij een kind van God zijt? Gij kunt immers het werk der genade niet in uw ziel aanwijzen. En daarenboven zijn er zovelen die eveneens veel gerucht van de godsdienst hebben gemaakt, ja, grotere en heerlijkere dingen bezaten dan gij aan durft te denken, en het is alles tot niets geworden. Deze twijfelingen en bedenkingen ontzenuwen de opgeheven hand, en dan, in plaats van de Heere Jezus aan te grijpen en de vertroostingen van Gods woord aan te nemen, valt de hand neer. Het hart is met vrees bezet en het aangrijpen van de zegeningen is voorbij gegaan. Maar zou de dienstknecht van God bekwaam mag zijn om het werk der genade in de ziel te omschrijven, zulke merktekenen en bewijzen weet aan te tonen die alleen de zaak van Gods geoefende geslacht betreffen, en mogen deze in het hart dalen en daar een zoete weerklank vinden, dan verheft zich het geloof en de hoop wordt verlevendigd. De genade des geestes zijn in beoefening gebracht. De slappe handen zijn versterkt, de struikelende knieën vastgesteld en het vreesachtige hart is gerust en getroost gemaakt. Maar soms behaagt het de Heere door de mond zijn er dienstknechten bijzondere woorden van barmhartigheid en vertroosting te spreken ten goede van zijn bedrukte neergebogen kinderen. Een goed woord verblijdt de ziel. Hoe kort en eenvoudig dit woord ook zij, zo het maar van God komt, als het zijn mond maar is die het spreekt, zo het geloof het maar als een boodschap des Heren aanneemt en omhelst, hoeveel sterkte, welk een bemoediging, welk een vertroosting deelt het mee. Dit nu is een belangrijk gedeelte van de christelijke bediening. Wijd mijn lammeren, zei Christus tot Petrus. Vertroost de kleinmoedigen, ondersteunt de zwakken, zegt de apostel. Deze vormen een groot, ja verreweg het grootste gedeelte van de huisgenoten Gods. En de Heere slaat hen in het bijzonder gade. Maar ten derde, de Heere heeft benevens deze algemene lastbrief nog een bijzondere boodschap zijn afgezanten in de mond gegeven ten behoeve van zijn beproefde en geoefende kinderen. En hij heeft hun die woorden in de mond gegeven wat zij te spreken hebben. Een algemeen voorbeeld zal dit in een helderder daglicht kunnen stellen. Stelt u voor dat onze koning een gezant naar een vreemde hof zendt. Hij is voorzien van zekere algemene berichten aan de staat waar hij zich moet ophouden. Maar daarboven heeft hij nog een bijzondere boodschap. Of hij is de overbrenger van een eigenhandig geschrift van zijn soeverein. Deze twee dingen, hoewel op zichzelf onderscheiden, stemmen volkomen tezamen en het algemene bevel, zowel als die bijzondere boodschap, heeft hij nauwgezet na te komen. Evenzo is het met de afgezanten des Heren. De algemene lastbrief van hen is versterkt de slappe handen en stelt de struikelende knieën vast. Dat moet hun algemene regel van bevinding zijn, welke God in hun handen stelde. De regel hunner bediening, waarvan zij niet mogen afwijken, opdat zij het hart van de rechtvaardigen niet zouden bedroeven, noch de handen der goddelozen versterken. Maar boven... En evenwel, in nauwe vereniging met deze algemene lastbrief heeft de Heere hun een bijzondere boodschap in de mond gegeven, die zij als uit zijn mond hebben. Zegt de vreesachtige van hart, wees sterk en vrees niet. Ziet, uw lieder God zal ter wrake komen om met de vergelding Gods, en hij zal komen en uw lieder verlossen. Allereerst dan, wees sterk. Zie daar, het eerste lid van die boodschap. Welk een verschil moet er niet in het spreken van de Heere en van de mens zijn. Indien ik hier de ganse dag stond en tot heeswordens toe uitriep, wees sterk. Ik zou er toch niet de minste kracht mee paren kunnen. Maar als de Heere slechts fluisterende zou zeggen, wees sterk, dan heeft gij de vermogens om er een kracht mee te paren. Dan heeft hij de vermogens om er een kracht mee te paren. Waardoor gij de martelaarstaak zou trotseren. En dit is een inwendige sterkte, gelijk David ondervond en gevoelde als hij zei, ten dag als ik riep, zo hebt gij mij verhoord, gij hebt mij versterkt, met kracht in mijn ziel. Zo krachteloos zijn de woorden van mensen, zo vermogend zijn de uitspraken Gods. Het eerste is slechts de opwelling van een menselijke zucht, het andere de almacht van hem, die door een enkele wenk het heelal in zijn aanzien riep. Maar de gezanten Gods spreken in naam van de opperheer, en wanneer een aardse vorst zijn afgezanten niet te vergeefs laat spreken, hoeveel te min zal dit de koning der koningen doen. Als zij daarom tot het bedroefde volk des Heren zeggen, wees sterk, dan wil en zal hij dat woord met zijn kracht vergezellen. Maar wellicht, zegt uw ziel, arme vreesachtige die gij zijt, hoe kan ik sterk zijn? Mijn handen zijn zo slap, mijn knieën zo zwak, mijn hart zo bevreesd, hoe kunt gij mij bevelen om sterk te zijn? Ja, ik geloof het, dit is zulk een wonder, niet waar? Maar de apostel Paulus, die verklaart ons dit zo schoon in 2 Korinthe 12. Want wij lezen daar dat de Heer Jezus van de hemel tot hem gesproken had. Mijn genade is u genoeg, want mijn kracht wordt in zwakheid volbracht. En zodra waren deze woorden niet uitgesproken of de ziel ontving er kracht door. En dit deed hem getuigen, zo zal ik dan veel liever roemen in mijn zwakheden, opdat de kracht van Christus in mij wonen. En daarom heb ik een welbehagen in zwakheden, in smaadheden, in noden, in vervolgingen, in benauwdheden, om Christus wil. Want als ik zwak ben, dan ben ik machtig. En waarom? Omdat als hij zwak was, dan steunde hij op den Heere en ontving uit zijn volheid die kracht die in zwakheid volbracht wordt. Maar dan dat, wees sterk. Wat heeft u zwak gemaakt? De zonde. Schuld ligt zwaar op uw geweten. Vrees beangstigt uw gemoed. Uw weeën zijn vele en uw verzoekingen zijn sterk. Maar zo gij u verzekeren kon dat al uw vijanden als zwakke mensen zijn, dat uw zonden vergeven, uw afwijkingen genezen, uw ongerechtigheden achter Gods rug in de diepte geworpen waren. Welk een kracht zou dit meedelen? Alzo zegt God niet enkel, wees sterk, en laat dan de ziel blijven die ze is. Nee, hij geeft wat hij gebiedt. Als iemand in zwijm is gevallen, dan sidderen zijn handen, de knieën schudden en het hart verflauwt. Maar dient gij hem enige kruidendrank of iets dergelijks toe, dan zal ogenblikkelijk zijn kracht en zijn levensgeesten weder opwekken en in een vorige staat herstellen. Evenzo is het met de kruidendrank van God. Zo er slechts een druppel van dit hemelse vocht in de ziel valt, dat zal alle zwakheid doen verdwijnen. Dat de zwakke zou zeggen, ik ben sterk. Ten tweede luidt de boodschap nog verder. Vrees niet. Maar ach, Heere, zegt de ziel, ik vrees wel terdege. Ik vrees voor mezelf meer dan voor iemand anders. Ik vrees voor mijn snode, goddeloze hart, voor mijn sterke lusten en driften en mijn ontelbare inwendige vijanden. De strikken van de Satan en de verzoekingen van de wereld. En gij zegt, vrees niet. Hoe zou ik dan niet kunnen vrezen? En toch de Heere blijft aanhouden om te zeggen, vrees niet. Laat ons dan zien of wij niet iets ter verklaring hiervan kunnen bijbrengen. Stelt u ginds een grote dringende menigte voor, waarin zich een zwakke vrouw met haar man bevindt. En hij zegt tegen haar in al haar bevingen en vrezen van verdrongen te zullen worden, vrees niet, grijp mijn arm aan, vast aan, klem u dicht aan mij. En zij doet het en de vrees verdwijnt. Evenzo is het met de vreesachtige ziel en haar vijanden. Zij zegt, hoe zal ik door deze menigvuldige moeilijkheden komen? Hoe mij door deze weerstand biedende twijfelingen en angsten heen dringen? Haar man, de Heere der Heerscharen, komt en zegt tot haar, vrees niet, grijp mijn sterkte aan en houd u dicht aan mij. De ziel hoort, gehoorzaamt en kleeft hem aan, haar vijanden verdwijnen. Haar twijfelingen en vrezen wijken en ze gaat er veilig doorheen. Of neem een andere gelijkenis. Er is een kind dat beeft voor een grote waakhond. Maar de vader die zegt, vrees niet, hij zal u niet schaden, alleenlijk houdt u maar dicht aan mij vast. Red mijn ziel, riep David, van het zwaard mijn eenzame van het geweld des honds. Wie anders is die hond, die gruwelijke waakhond, dan de Satan, wiens kaken van het bloed rieken? En indien de Heere zegt, vrees niet, waarom zouden wij hem dan vrezen? Hij is een overwonnene, een geketende vijand. Maar welke behoefte heeft de ziel, die zo vreesachtig is, niet aan die goddelijke vrees niet? Want buiten hem is de zwakheid van de rondom. Met hem is alles sterkte. Zonder hem niets dan verschrikking. Met hem alles vrijheid. Waar het woord des konings is, daar is heerschappij. En dit maakt het vrees niet des heren zo krachtig. Gelijk Augustinus pleegt te zeggen. Geeft wat gij gebiedt en gebiedt wat gij wilt. De lasten worden niet weggenomen, maar er wordt kracht geschonken om ze te dragen. De beproevingen verminderen niet, maar er wordt sterkte gegeven om ze door te staan. Het kwade des harten blijft voortduren, maar de meegedeelde genade overheerst het. Maar de Heere geeft een genadige reden waarom zijn arme, bevende kinderen onbevreesd kunnen en mogen zijn. Ziet u lieder God zal ter wrake komen, met de vergelding Gods. Hij zal komen en u lieder verlossen. De Heer is dan nog niet gekomen, maar hij zegt dat hij zal komen. En de belofte van zijn komst neemt de oorzaak van de vrees weg. Hij zegt, ziet. En dat woordje mogen wij niet stilzwijgend voorbij gaan. Het omvat iets belangrijks. De Heer is op weg. Zijn strijdwagen is gereed. Die van de wolken zijn wagen maakt. En die op de vleugelen des winds wandelt. Gelijk de Heere tot zijn discipelen zei, ziet omhoog en heft uw ogen opwaarts, omdat uw verlossing nabij is. Alzo wil hij door dit woordje, ziet, de vrezen van zijn volk aftrekken, van dat altijd gebukt gaan naar de grond, van dat onophoudelijk staren op hun ellendige boze harten en op de moeilijkheden en de angsten van hun levensweg. Richt u op, wil hij zeggen, slaat uw oog getroost omhoog, want uw lieder God komt om u te verlossen. Het verdriet u niet, dat ik bij elk woord van de tekst stilhoud. De jota's en de titels van Gods woord hebben wij ook als diamanten te verzamelen en als een schat gade te slaan. In de Heilige Schrift is veel in weinig, niet zoals in onze leerredenen, maar dikwijls weinig, waar dikwijls weinig in veel is. Het woord van God is overvloeiende vol met het wezen der waarheid, liefelijker en geuriger dan de aangenaamste nadders. Ziet dan op de volgende woorden. Uw lieder God. Hoe is hij uw God? Dat is voorzeker een uitvloeisel van eeuwige liefde. In dat ene woord worden al de zegeningen van het nieuwe verbond in haar wezen te samengevat. Maar misschien zegt gij, och, ik die zulke slappe handen, zwakke knieën en zulke vreesachtig hart bezit, hoe kan hij mijn God zijn? Denk gij dan dat uw zwakheid en angsten de liefde en de barmhartigheid van God veranderen? Onder ons mensen is zulks niet denkbaar, en hoe zou het dan ten aanzien van God zo kunnen zijn? Zou er eens een arme, geraakte oude vrouw aan uw huisdeur kwam, die haar bevende hand uitstak om iets van uw milddadigheid te ontvangen. En gij, met medelijden over haar begaan, gaf haar een aalmoes in de bevende hand, maar zodra hadden uw vingers de gift niet losgelaten of de zwakke hand liet haar door de grote ontroering en schudding op de grond vallen. Wat zoudt gij dan doen? Zoudt gij dan het geldstuk weer oprapen en in uw zak steken? Ondertussen met een smadelijke glimlach haar toeduwende, zo gij het niet vasthouden kunt, dan zult gij het ook niet hebben. Dit zou zowel een bespotting van haar zwakheid als een honen van haar armoede zijn. En zoudt gij dan denken, dat de Heere datgene doen zou, waar gij niet aan denken zult om te doen? Hij geeft een belofte, spreekt een goed woord, geeft een teken ten goede, maar uw geloofshand is zwak. Gij neemt het aan, maar gij kunt het niet vasthouden. En gelijk de arme verwelkte vrouw, gij hebt het niet aangenomen of het ontglijdt u. Zou de Heer het nu weder intrekken en zeggen, omdat gij mijn genadegaven niet vasthouden kunt, daarom zult gij ze niet hebben? Juist de zwakheid en de ellendigheid van het voorwerp lokt de milddadigheid van de gever uit en juist dat hart dat hem tot geven beweegt belet hem om het terug te nemen. Het is nog de zwakheid, nog de sterkte van de hand dat waarde geeft aan de gift. Een sterke hand kan evenzo min een schelling in een pond als een zwakke hand een pond in een schelling veranderen. Wat de gever geeft, niet hoe die ontvanger het aanneemt, maakt de gift wat ze is. Laat uw hand slap zijn, de gift blijft niettemin, zoals de gever die gemaakt heeft. Deze gift is niet minder dan hij zelf, uw lieder God. En indien God uw lieder God is, dan kunnen uw twijfelingen, vrezen, angsten en misgrijpingen in de band van dat heilige verbond niet breken. Gij zijt een man en uw echtgenoot lijdt aan een zware ziekte, zodat zij inwendig van de zinnen beroofd schijnt te zijn. In die treurige toestand herkent zij uw aangezicht nauwelijks. Ze twijfelt aan uw toegenegenheid en gelooft in geen deel dat gij haar man zijt. Maar de staat van haar gestel, zo moeilijk als het is, verandert de trouw van u harentwege niet. Haar twijfelingen verbreken de liefde niet, nog minder kan zij de band des huwelijks tussen u en haar vernietigen. Daarom, indien een ondertrouwde, een beminde en aangenomene des Heren door de verzoekingen des Satans aan haar vereniging met hem twijfelt, zou dan de vreesachtigheid en de twijfeling de trouw verbreken of het huwelijksgeschrift vernietigen? Daar de verbondsliefde voor de grondlegging der wereld de bruid heeft aangewezen en uitgezien en de genade des verbonds haar hand in der tijd in die des bruidegoms gelegd heeft en vastklemde. Zo blijven zij eeuwig zijn geliefde en beminden. Want hij gedenkt zijn verbonds tot in eeuwigheid. Al zijn bevelen zijn te getrouw. Maar deze God zal komen. En hij zal ter wrake komen, welk een woord, en evenwel, met vergelding, met wraak in de ene en met vergelding in de andere hand. Maar is dat wel bestaanbaar met genade, ontferming en barmhartigheid, dat hij met wraken zal komen? Wel ja, mijn vrienden, liefde en jaloersheid gaan altijd als twee medegenoten tezamen en vergelding en wraak zijn twee nauw aan elkaar verbonden bondgenoten. Liefde ten opzichte tot de beminde en jaloersheid ten aanzien van de medeminnaar. Vergelding aan de vrienden en wraak aan de vijanden. Een tedere vrouw wordt gehoond, zou haar man haar niet verdedigen en zich wreken aan haar versmaders? Wanneer hij hen tegen de grond sloeg, zou hij als man, en ik zeg niet als christen, te rechtvaardigen zijn. Deze wraak des Heren nu, die is tweeledig. Ten eerste, tegen Sions uitwendige vijanden. Doe mij recht tegen mijn wederpartij. Zo riep die weduwe aanhoudend tot de onrechtvaardige rechter. Zal God dan geen recht doen aan zijn uitverkorenen die dag en nacht tot hem roepen? Maar daar is nog een andere wraak waarvan de psalmist spreekt als hij zegt, gij zijt hun geweest een vergevend God, hoewel wraak doende over hun daden. En keuren zij dit zijn doen goed, uw lusten en driften, uw hoogmoed, ongeloof, gierigheid, wereldse gelijkvormigheid en een heerleger van aangeboren verdorvenheden. Dat zijn vijanden van God en van het heil en de vrede uwer ziel. Zullen zij dan verschoond worden en blijven? Nee, zegt de Heere, deze mijn vijanden die niet hebben gewild dat ik over hen koning zou zijn. Breng ze hier, slaat ze hier voor mij dood. En deze inwendige aangeboren vijanden zijn wel het meest te vrezen, terwijl het de snoodste en de ergste vijanden zijn. Men spreekt zoveel van vijanden, ja, wij hebben alle onze vijanden en we moeten ze hebben, zo wij wandelaars zijn op het nauwe pad. Het bedenken des vleeses is vijandschap tegen God en dus ook tegen het volk van God. Maar wie zou wel uw ergste vijand zijn? Wel, zegt gij, die en dat. Nee, mijn vrienden, gij behoeft zoveel omslag niet te maken. Uw ergste vijand zijt gij zelf, uw eigen ik. Voor uzelf hebt gij het meeste vrezen. Een mens kan zichzelf in 5 minuten meer schade doen dan al zijn uitwendige vijanden hem in 50 jaar kunnen berokkenen. De ergste vijand die gij ooit gehad hebt of immer hebben zult, woont in uw eigen binnenste. En tegen die vijand komt de Heere met wraak. En wie mag het zijn, daar gij de meeste afkeer van hebt in de wereld? Denk eens na en zeg mij of er één is daar gij met reden zoveel afkeer en haat tegen te voeden hebt dan tegen uw eigen ik. Zo iemand zichzelf niet haat, hij is geen volgeling van Christus. Een mens moet zijn eigen leven haten, voordat hij gezegd kan worden de voetstappen van een zelfverloochenende Jezus te drukken. Een Romeinse keizer deed eens de wens dat alle al zijn vijanden maar één hals hadden, omdat hij ze met één houw van zijn zwaard mocht neervellen en een einde aan hen maken. O, dat onze inwendige vijanden, onze innerlijke lusten en verdorvenheden slechts één nek hadden, en dat de Heere dezelfde met één slag van het hoofd beroofde en verdelgde. Maar als de Heere met wraken komt in de ene hand, dan heeft hij vergelding in de andere. De vergelding Gods, en dat woord klinkt vreemd. Als wij van vergelding spreken, dan denken wij aan beloning en geeft dus een verdienste te kennen. Doet het niet. Maar zou dit de enige betekenis van dat woord zijn? Zou vergelding altijd een loon of een beloning te kennen geven? Volstrekt niet en bovenal hier niet. Een eenvoudig voorbeeld zal ons dit duidelijk maken. Gij hebt een moeilijke dag doorgebracht, daar gij uitermate leed aan hevige tandpijn. De nacht komt, de pijn vermindert en gij geniet een zoete, verfrissende slaap. Ziezo, zegt gij bij het ontwaken, dat is een goede vergelding voor het lijden van gisteren. Maar welke verdiensten steekt er nu in de kiespijn die gij de voorgaande dag geleden hebt? Evenzo is het hier. Des Heere volk heeft met veel benauwdheden, angsten en smarten te kampen. Vele zijn de tegenspoeden des rechtvaardigen. Maar de Heere verwaardigt zich hun vertroosting en zaligheid toe te brengen. En dit is een vergelding, want het vergoedt al de beproevingen die zij hebben doorgestaan. Maar daarom is het geen verdiende beloning. Wie ook van verdiensten spreken, ik ken ze niet. Alleen weet ik van één enige verdienste en dat is de hel. Indien de zaligheid op des mensen verdiensten gegeven werd, niet één ziel zou behouden worden. En wat is deze vergelding dan? Hij zal komen om ulieden te verlossen. Zo is dan zaligheid de vergelding voor de twijfelingen, vrezen en het lijden dat de ziel heeft doorgestaan. Maar hoewel het woord vergelding hier geen verdienste te kennen geeft, zo sluit het toch een voorafgaand lijden in zich. De Heere geeft geen barmhartigheid dan alleen aan ellendigen, noch vergelding aan die in geen lijden zijn. En wanneer hij komt ter verlossing, dat moet dan ook een behoefte zijn voor de ziel. Verlost te zijn. Wie peilt de diepte van deze uitdrukking? De eeuwigheid zal alleen het woord verlossen verklaren. De verheerlijkte geesten der rechtvaardigen hebben eerst uit den hemel een blik te werpen in die ontzaggelijkste put des heils, voordat zij het duidelijkste deel kunnen bevatten van hetgeen door het woord verlossen te kennen gegeven wordt. Verlossing van de hel, verlossing van de uitstorting van Gods verschrikkelijke en geduchte toren en wraak door de talloze eeuwen, van de eeuwige verdoemenis met de duivelen en de godvloekende zondaren, en één in bezit stellen van dien hemel, welke geen einde kent, maar eeuwiglijk steeds rijkere openbaringen van heerlijkheid en zegeningen oplevert. Wat is er met zulke zaligheid te vergelijken? Maar toetsen zich onze zielen, hij die bevindelijk van geen veroordeling weet, kent ook geen bevindelijke verlossing, en die hier nooit angsten en pijnen der hel gevoelde, weet niets en zal niets te weten komen van de blijdschap en de vreugde des hemels. En deze zijn het, die verlost zijn uit die bodemloze put, het verslindende vuur en de eeuwige rampzaligheid. Zij, die slappe handen, struikelende knieën en vreesachtige harten hebben, in wien Jehovah door zijn geest werkt en aan wien hij deze zoete en vriendelijke boodschap zendt. Och, waren er meer harten om ze aan te nemen, waren er geloof om ze te omhelzen, waren er hoop om erop te leunen, waren er liefde om ze te genieten. Dan zullen wij gewisselijk den God van alle genade al de lof en de prijs geven en vrijelijk aan hem toeschrijven, alle eer en heerlijkheid. Amen. Deze preek is u voorgelezen door Stichting Het Braambosch.